Jezus was in Galilea, in de stad Capernaum. En daar genas hij een man die bezeten was. Even later genas hij ook nog de schoonmoeder van Petrus. En dan, stel dat het hier in Hattem zou gebeuren. Dat de Heer Jezus hier zou zijn en mensen zo geneest. Ja, die en die en die wat beter. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, hier was het gevolg dat alle mensen die ziek waren in de hele stad, die kwamen bij hem voor de deur staan s'avonds. De hele voordeur was helemaal bezet met allemaal mensen. En ook nog eens allerlei mensen die bezeten waren. Ze stonden allemaal voor zijn deur. Ze werden allemaal genezen worden. En wat staat er in de Bijbel? Er staat er, en hij genas velen. Die door allerlei ziektes slecht aan toe waren en dreef veel demonen uit. Nou, dat deed hij. En toen vertrok hij weer. Hij vertrok om ook naar de andere dorpen en de steden te gaan in Galilea om daar te vertellen dat het koninkrijk nabij was gekomen. Nou, dat is het begin van Marcus. En ik lees met jullie Marcus een paar versen. Marcus hoofdstuk 1, de versen 40 tot en met 45. Marcus 1, 40 tot 45. En daar staat wat er daarna gebeurde. Eerst die hele groep mensen die genezen werden. En dan staat er hier in Marcus 1, vers 40. En er kwam een Melaatse naar hem toe. Die hem smeekte en voor hem op de knieën viel en tegen hem zei, als u wilt, kunt u mij genezen. Als u wilt, kunt u mij reinigen, zegt hij eigenlijk. En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem, ik wil het, word gereinigd. En toen hij dit gezegd had, week de melaatsheid meteen van hem en hij werd gereinigd. En nadat hij hem streng vermaand had, stuurde hij hem meteen weg. En zei tegen hem, denk erom dat u tegen niemand iets zegt. Maar ga heen, laat uzelf aan de priester zien en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes voorgeschreven heeft tot een getuigenis voor hen. Maar nadat hij weggegaan was, begon hij veel dingen te verkondigen en de zaak overal bekend te maken, zodat hij niet meer openlijk in de stad kon komen. Maar hij was buiten in de eenzame plaatsen en ze kwamen van alle kanten naar hem toe. Komt me dan voor rempelsom mijn laatste man naar hem toe, naar de Heer Jezus. Dat mocht helemaal niet. Iedereen deinst achteruit, want je ziet al meteen, die man is melaats. Die man is doodziek. Hij is besmettelijk. Wat doet die man hier? Die mag niet bij Jezus komen. Sterker nog, hij mag helemaal niet in de stad komen. Wat doet hij hier? Allemaal terechte vragen die mensen stelden, want het was inderdaad zo. Die man deed iets wat absoluut niet mocht. Volgens de wet van Mozes moest de melaatse afgezonderd wonen. Ja, hij mocht dan misschien nog met zijn lotgenoten wonen, maar dat was het dan ook. Hij moest buiten het kamp zijn, buiten de stad, buiten het dorp. Want melaatsheid was super besmettelijk. En ongeneeslijk. De Joden kenden geen enkel medicijn dat hielp tegen melaatsheid. Was je melaats? Dan was je dat de rest van je leven. En toch stond het in de wet allerlei bepalingen, dingen die je moest doen wanneer je genezen was van melaatsheid. Dus dan zou het toch ergens moeten kunnen, denk je. Anders zou het niet in de wet staan, toch? Maar in de praktijk kwam het eigenlijk niet voor. De Joden die noemden melaatsheid, noemen ze zaraat. Dat betekent gezel. Een strafwerktuig. En ze zagen dan ook melaatsheid als een straf van God op een bepaalde zonde. En volgens Joodse boeken waren er 11 zonden waar de straf van melaatsheid op volgde. Helemaal vreemd is die gedachte niet trouwens. Als je de Bijbel leest, het Eerste Testament zeg maar, dan kom je dat verschillende keren tegen. Mensen die in opstand zijn tegen God, mensen die in opstand zijn tegen de leiding die God ingesteld heeft, die worden getroffen door melaatsheid. Denk aan Mirjam, de zus van Mozes. Opeens kreeg ze allerlei witte vlekken en haar huid werd zo wit als sneeuw, staat er in de Bijbel. En Uzzia, de koning van Juda, gebeurde precies hetzelfde. En de bekende legerofficier vanuit Syrië, die was ook melaats. Dus verschillende melaats in de Bijbel. Zo lijkt er ook een verband te bestaan tussen zonde, de zonde van opstand tegen God en melaatsheid. Want beide moet je gereinigd worden. Als je genezen wil worden. Als je gezond wil zijn. Naar geest, ziel en lichaam. Een Melaatse, die mocht niet in de tempel komen. Mocht niet in de stad komen, maar zeker niet in de tempel. Hij mocht niet in de buurt van een heilige God komen, want hij was onrein. Een Melaatse was een vervloekte. Een uitgestotene. Iemand die leefde zonder zijn familie en zonder zijn vrienden. Hij mocht er niet bij. Voor hem was geen plaats in de samenleving. Hij mocht niet omgaan met anderen. Hij mocht zelfs niet in de buurt komen van andere mensen. Hij moest afstand houden. Minimaal 2 meter afstand houden. Nou, dat kennen wij van een paar jaar geleden. Moesten we ook afstand houden, weet je nog? Niet bij die corona gedoe, moesten we 1,5 meter afstand houden. Nou, bij Melaatse was 2 meter afstand dan de regel. Nou, en als Melaatse op straat liep, dan moest hij zijn mond, inclusief zijn snor en zijn baard, moest hij bedekken met een doek. Dus Melaatse had ook nog een soort van mondkapjesplicht. Hè? Dat was toen ook, een paar jaar geleden. Dat is Melaatse, die zat er maar mee. Want zijn arm zou misschien anderen kunnen besmetten. Dat komt daar vandaan. En ook moest hij zijn kleren scheuren. Maar dat hoefden wij dan niet te doen, een paar jaar geleden. En hij moest zijn haar onverzorgd los laten hangen. En telkens als iemand hem tegenkwam en er dicht in zijn buurt kwam, moest hij heel hard roepen, onrein, onrein. Dat was het lot van een Melaatse. En zo kwam deze Melaatse man bij de Heer Jezus. Hij was een kind van de dood. Job 38 vers 13 zegt, hij was de eerstgeborene van de dood. Genezing van Melaatsheid stond gelijk aan opstanding uit de dood. Schier onmogelijk. Melaatsheid dat begon bij de vingertoppen en de tenen. De uiteinden van je lichaam, zou ik maar zeggen. Daar begon het. En dan kreeg je witte plekken. En die witte plekken die vraten in op de huid en het vlees. En werd aangetast. En langzamerhand teren ze weg door die vreselijke ziekte. Net als lepra tegenwoordig. Hetzelfde idee. Medelijden met Melaatse kenden de Joden eigenlijk niet. En Melaatse was gewoon onrein en was veracht door de mensen. Werd op neergekeken. Eigen schuld. Zonde. En Melaatse was gewoon een hopeloos geval. Daar wilde je niks mee te maken hebben. Maar denk je nou eens in. Die Melaatse die bij Jezus komt. Hoeveel pijn zal die man gehad hebben? Pijn door de ziekte. Pijn door de eenzaamheid. Was uitgestoten. Hij was veracht door iedereen. Hij was voor als verloren beschouwd. Het is dus ook heel bijzonder dat deze man juist, na al die anderen die genezen zijn, dat hij juist genoemd wordt in de Bijbel. Hij kwam bij Jezus. Heel bijzonder dat die Melaatse man in al zijn wanhoop bij Jezus komt. Dat mocht helemaal niet. De wet, die schreef voor dat het absoluut niet mocht. Tegen alle regels in. En toch doet hij het. Hij trotseert alles. Hij weet maar 1 ding. Ik moet naar Jezus. Dat is het enige wat hij weet. Ik moet naar Jezus. Hij is mijn enige hoop in deze ellendige situatie waar ik in zit. Hij is mijn hoop. Alleen hij kan mij van mijn onreinheid verlossen. En ook al roept iedereen, wegwezen jij, jij hoort hier niet bij. Het kan me niks meer schelen, denkt hij. Ik moet naar Jezus. Op de een of andere manier zal hij van het werk van Heer Jezus hebben gehoord. Wat hij gedaan heeft. Want door Jezus worden blinden ziende. Hebben we net ook over gezongen trouwens. Worden blinden ziende. Eens was ik blind, maar nu kan ik zien. Nou, dat was toen bij de Heer Jezus ook. Blinden werden ziende. En doven konden weer horen. En kreupelen konden weer lopen. Hij zal ervan gehoord hebben. En hij zal gedacht hebben. Zo'n wonder. Daar wil ik ook. Daar wil ik ook. Daar wil ik ook wel eens meemaken. En dan komt hij bij Jezus. En hij valt op zijn knieën voor de Heer Jezus neer. Hij twijfelt geen moment aan de macht van Jezus. Jezus kan hem genezen. Hij weet het. Diep in zijn hart gelooft hij dat. En hij weet het. En daarom smeekt hij ook. Als u het wilt, dan kunt u mij genezen. Dan kunt u mij reinigen. Als u het wilt. Wat een groot geloof van die man. Ongeneeslijk zieke man komt zo bij Jezus. Als u het wilt. Al zijn vertrouwen op Jezus. En Jezus, met ontferming bewogen, steekt zijn hand uit en raakt hem aan. En zegt tegen hem met goddelijke autoriteit: ik wil het. Word gereinigd. Zegt Jezus niet om van hem af te komen. Zou dat kunnen? Nee. Dat zegt hij omdat hij met intens medelijden met hem bewogen is. Hij is een medelijden met hem. Zijn hart spreekt op diep van binnenuit. Zijn hart spreekt en hij steekt zijn hand uit en raakt die melaatse aan. De omstanders, die zien het, die zijn ontzet. Wat gebeurt hier nou? Wat doet hij nou? Hij weet toch wel dat het in strijd is met alle Joodse voorschriften. Dat kan niet, dat mag niet. De wet schrijft anders voor. Je mag een melaatse niet aanraken. Want die is onrein. Hij is besmettelijk. En door hem een onreine aan te raken, word jij ook onrein. Het is zo besmettelijk als het maar zijn kan. Doe dat nou niet. Maar Jezus, die stoort zich er niet aan. Niet aan deze regel. En hij legt zijn hand op het eczeem en de zweren van die melaatse man. Hij laat zien dat hij sterker is dan de kracht van onreinheid. Als hij met zijn reine hand de onreine aanraakt, dan wordt de onreine rein. En Jezus is het medicijn. De melaatse was een onaanraakbare, zo wordt het genoemd. Want Jezus raakt de onaanraakbare aan. Met zijn goddelijke kracht. Met zijn hand. En de Heer Jezus breekt de ziekte. Hij is machtiger. Hij staat erboven. En hij zegt: ik wil het. Word rein. En onmiddellijk verdwijnen de plekken. De witte plekken op zijn huid. En herstellen de tenen en de vingers. De handen en de voeten. Het hele lichaam herstelt. Een gigantisch genetisch wonder voltrekt zich hier voor de ogen van de melaatse. En voor de mensen om hem heen. De genezende kracht van de Heer Jezus schuilt trouwens niet in zijn handen, maar in zijn goddelijke heilige wil. Ik wil het. Ik wil het. En als Jezus iets wil, dan gebeurt het. Dan wijken de boze krachten. Dan wijkt de ziekte, dan wijkt de melaatsheid, dan wijkt de zonde. Om plaats te maken voor vergeving. Voor reiniging. Voor heling, voor genezing. Want er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En dan opeens, als je dat leest, dan lijkt het sentiment om te slaan. De Jezus die geneest die man. En dan spreekt hij hem heel streng toe. En stuurt hem acuut weg. Dan zegt hij: ga weg. En denk erom dat je iemand er iets over zegt. Dat is heel bijzonder, toch? Dat is heel bijzonder als je dat leest. Van, hey, waarom nou? Iemand is genezen en iemand is helemaal blij. Denk erom dat je iemand iets zegt erover. Dat is toch vreemd? Maar als je naar de dokter gaat en je wordt genezen verklaard, denk je: oh, pas op hoor, zegt niemand wat. Nou, want hier gebeurt dat. De Heer Jezus zegt: vertel niemand. Dat klinkt heel onvriendelijk. Maar ja, de Heer Jezus met ontferming bewogen. Dat zal niet aan de Heer Jezus liggen. Dat zal het niet zijn. En Jezus wil niet dat toen al bekend was wie hij werkelijk was. Hij wil het nog een stukje geheim houden, zeg maar. Want hij was de knecht des Heren. Hij moest nog een hele weg gaan naar Golgotha. Hij moest nog sterven voor onze zonden. Hij moest nog zijn opdracht uitvoeren. Hij kwam met een opdracht en die moet hij uitvoeren. Die moest hij volbrengen. Hij moest nog uitroepen: het is volbracht. Dat moest allemaal nog gebeuren. En daarom zeg je tegen die man: denk erom. Dat je tegen iemand iets zegt. Ga naar de tempel. Laat je maar aan de priester zien en breng het offer dat je brengen moet volgens de wet. En daar gaat die man. Daar gaat hij. Denk erom dat je tegen iemand iets zegt. Nou, die man die kan zich echt niet voor zich houden. Nee, die man die kan zijn mond niet houden natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. En hij is zo vommen wat er allemaal gebeurd is. Dat hij overal begint rond te bazuinen dat hij genezen is. Zie je het voor je? De hele weg van Galilea, waar was hij? Capernaum. Hele weg door naar de tempel in Jeruzalem. 164 kilometer verderop. Huppelend, dansend, springend, juichend. Getuigend van alles en nog wat er gebeurd is. En hij gaat maar. Aan iedereen die verhoren wil, hij vertelt dat hij genezen is. Door de Heer Jezus. En ik denk dat ik hetzelfde zou doen. Jij niet? Als dat zou gebeuren bij jou. Wat ongeneeslijk ziek, helemaal uitgestoten, weg uit de maatschappij. En die mag terugkomen. Het is van herstel, van alles. Nou, dat gebeurt hier. En hij vertelt het overal aan iedereen die het maar horen wil. Nou ja. De Heer Jezus heeft hem gereinigd. De priester heeft hem uiteindelijk, in Jeruzalem, heeft hij rein verklaard. Het offer is gebracht. Als de getuigenis. En dan is het bewijs dat hij werkelijk genezen is. Maar bovenal is het een getuigenis. Als hij maar bij die priester komt en het offer gebracht heeft. Is het een getuigenis van de grote macht van Jezus. En de oneindige liefde van Jezus Christus. Onze redder. Onze verlosser. De Bijbel die zegt in Jesaja 53. Voorwaar. Onze ziekten heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Dit gaat dus over ons. Wij, onze ziekte, ons leed, wij hielden hem voor een geplaagde. Het gaat over ons. Want in zekere zin zijn wij allemaal melaats. Zijn wij geestelijk melaats, zou ik maar zo moeten zeggen. Geestelijk melaats. De Bijbel zegt in Jesaja 64, wij zijn allen als een onreine. En melaatse was een onreine. We zijn allemaal als een onreine. We zijn allemaal besmet en bevlekt door de zonde. Laat ik het zo vertalen. We zijn allemaal onrein door de zonde. En daarom mogen we ook niet bij een heilige God komen. Net als die man ook niet in de tempel mocht komen. Hij mocht niet bij die heilige God komen. Wij konden ook niet bij God komen vanwege onze zonde. Die maakte scheiding tussen hem en ons. Maar de Heer Jezus, die wil ons aanraken. Die wil zijn hand op ons leggen. En die wil de weg voor ons vrijmaken naar God de Vader. Want hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de enige weg naar God de Vader. Een andere weg bestaat er niet. Er zijn geen muurtjes waar je overheen kunt klimmen met trapjes. Nee, hij is de weg naar de Vader. En weet je, als we dat zo zeggen, dat we allemaal besmet zijn door die zonde, dan zouden we allemaal eigenlijk moeten roepen, onrein, onrein. Dat is niet meer laatste. Onrein. Ik ben onrein en als je niet oppast en dicht bij mij in de buurt komt, dan word jij ook onrein. Pas op. Dat was de boodschap die ze uitzonden. En eigenlijk gaat het ook vaak zo. We slepen anderen mee in onze onreinheid. We slepen anderen mee in onze zonde. We slepen anderen mee in het geroddel over collega's. Over gemeenteleden. Over onze buren. Heb je al gehoord van die en die? Weet je wel? Weet je dat al? Oh. En we slepen anderen mee in onze negatieve kritiek. Van dit en dat deugt er niet. Jij vindt toch wel ook wel dat, hè? Of niet soms? Weet je wel? En zo gaat het heel makkelijk, heel geniepig gaat het door. We slepen anderen mee in zonde met alcoholgebruik en drugsgebruik. Oh, probeer het ook maar eens. Hey, best lekker joh, kom maar. Waarom ben je nou zo bang? Waar ben je bang voor? En we slepen anderen mee in allerlei andere dingen van zonde. Onreinheid. Melaatsheid begint met de lichaamsdelen die het verst van je hart afzitten. De uiteinden, de vingers en de tenen. En zo begint zonde ook vaak. En zo werkt de duivel ook vaak. Hij is een klein beetje veraf en dan steeds dichterbij. Eerst de kleine dingetjes en dan wat dichterbij. Zonde begint vaak met één keertje dan. Eén keertje, ja, dat is van jou. Eén trekje. Van een sigaret, ja. Eén slokje. Ja, één shotje dan. Eén snuifje. En dan of heel even kijken. Ah, dat kan toch geen kwaad. Heel even voelen. Heel even erin staan. Heel even meemaken. Wow, wat is dat lekker zeg. Maar pas op. Pas op, want zonde is heel geniepig. Heel geniepig. Het verspreidt zich namelijk langzamerhand. En op een gegeven moment komt het bij je hart. Eerst de uiteinde, je vingertop en uiteindelijk komt het bij je hart. En dan kom je er gewoon niet meer vanaf. Zo verslavend is de zonde. Zo werkt het. Misschien herken je het wel. Voor je het weet ben je een slaaf van de zonde geworden. En roep je heel hard, onrein! Onrein. En weet je, hoe onrein jouw leven ook is. Misschien is het al bevlekt met 1000 zonden. Ga naar Jezus. Net als deze man, die Melaatse. Had maar 1 ding. Ik moet naar Jezus. Ik moest bij hem komen. En waar iedereen ziekte en zonde ziet, ziet de Heer Jezus verder. Jezus ziet jou. Ja, natuurlijk ziet hij ook jouw zonde, ook jouw onreinheid. Maar hij ziet vooral een vastgelopen mens. Een mens die hulp nodig heeft. Een mens die vergeving nodig heeft. Een mens die pijn heeft. En daarom mag jij bij Jezus komen. Sterker nog, je moet bij Jezus komen. Want hij is de enige hoop in deze wereld. Ook jouw hoop. En ook al roepen alle andere mensen om je heen al van jij met jouw leven, met jouw achtergrond, met jouw geschiedenis, met jouw... Jij naar Jezus? Dat kan toch niet? Jij hoort daar helemaal niet bij. Je staat er buiten. Dat mag niet, dat kan niet. Eerst moet je nog dit en eerst moet je nog dat. Je moet dat nog goed maken en zo. Wees niet bang. Als jij je knieën buigt voor de Heer Jezus. Net als die Melaatse man. Als jij je knieën buigt voor Jezus. En als jij je zonden belijdt. Dan zeg maar, ik ben een zondaar. Ik heb het verkeerd gedaan. Het lag bij mij. Dan zal de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Met een hart vol ontferming. Zijn hand op jouw leven leggen. En dan gebeuren de machtige dingen. Als je dat doet. Want hij wil niets liever dan dat jij komt. En hij zegt, ik wil het. Word gereinigd. Ik wil het. Word vergeven. Ik wil het. Word genezen. Ik wil het. Word bevrijd. Dus, kom bij Jezus. Waarom? Omdat je zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde om zonden te vergeven. Lucas 5, vers 24. Omdat je zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde om zonden te vergeven. En dat is het allergrootste wonder wat er bestaat. Halleluja. Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo over uw woord mogen nadenken. Dat in de tijd dat u op aarde was, Heer Jezus, dat u wonderen deed. Machtige wonderen. Dat u mensen genas. Dat u vertelde dat het koninkrijk dichtbij was gekomen. En dat demonstreerde u door die machtige wonderen te doen. Doordat mensen uw boodschappen hoorden, maar ook zagen dat het waar was. Dat ze uw almacht zagen, dat ze uw grootheid zagen. O Heer, en af en toe gebeurt nog zo'n wonder. Ja, het gebeurt af en toe nog. Als een bevestiging, een uitzondering die de regel bevestigt. En ja, wat is het machtig om dat te zien. Maar het allergrootste wonder is, Heer, dat we met onze zonden bij u mogen komen, dat u ze vergeeft. Dank u wel, Heer Jezus, dat u aan het kruis stierf. Voor onze zonden. En dat dat een middel is. Als straf voor onze zonde. U hebt alles gedragen. Het is het middel voor ons om bevrijd te worden van die zonde. En dank u wel dat een ieder die zo komt bij u, Heer, dat u die niet laat staan, maar dat u uw hand op hem legt. Of op haar legt. En bevrijding en vergeving schenkt. Dank u wel, Heer, dat we het mogen doen. Heer, en als we vanavond ook horen over zonden die ons leven misschien nog kunnen zijn, dat we moeten roepen onrein, onrein, dat is die Melaatse, dan wil ik zo bidden, Heer, dat we die zonden bij u zullen brengen. Bij het kruis van de Heer Jezus. En het daar ook zullen laten. Heer, u kent ons. U weet wat ons in onze hart is. U weet wat in onze gedachten is, op dit moment ook. U weet wat in ons leven zich afspeelt. U kent alles. Heer, wast u ons schoon. Reinig ons, we hebben net ook gezongen dat lied, reinig ons maar, Heer. Was ons maar schoon. Neem alles maar weg, Heer, van ons wat niet goed is. Dat we rein en blij voor u mogen staan. Dank u wel, Heer. Dank voor uw goedheid. Dank voor uw woord. Amen.